Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze eerste uitzending van Elke dag telt voor het jaar 2025. En we gaan vandaag stilstaan bij enkele nieuwe programma's die gaan beginnen of die u reeds heeft kunnen beluisteren in deze eerste week van de maand januari. Maar natuurlijk starten we naar gewoonte met muziek. We gaan starten met kerstmuziek, want ja, de kersttijd is nog niet voorbij. Het is nog kersttijd tot komende zondag, feest van de doop van de Heer. En daarom starten we met een mooi kerstlied, een moderne versie van een lied dat u wellicht kent. Het komt van de Franstalige groep Glorious en zij zingen hun versie van Les anges dans nos campagnes.
Dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et les cours de nos montagnes redisent ce chant mélodieux.
De mooie versie van het lied Les anges dans nos campagnes van de groep Glorious. Beste luisteraars, januari betekent altijd bij Radio Maria nieuwe programma's. September nog een beetje meer, maar in januari start er meestal toch het een en het ander. Wel, vanaf vandaag gaat u kunnen luisteren naar een nieuw programma. De titel van dat programma is Koken met Hildegard. En in dit programma mogen wij maandelijks te gast zijn bij Sylvia Burnet. Sinds vele jaren verdiept zij zich in de geschriften van de heilige Hildegard van Bingen en ook in haar voedingsleer. Sylvia heeft verschillende recepten ontwikkeld volgens de raadgevingen van Hildegard en doet ons hiermee kennis maken in dit maandelijks programma dat vandaag van start gaat. De eerste uitzending is om 13 uur en we gaan straks zeker ook de heruitzendingen overlopen. En uiteraard, zoals alle programma's hier bij Radio Maria, gaat u dat achteraf via onze website of via podcast kunnen herbeluisteren. Maar ik stel voor dat we al gaan luisteren naar een fragment. Want hoe gaat dat klinken? Hoe gaat dat programma eruit zien? Wel, luister anders gewoon eventjes mee. Welkom beste luisteraars in het nieuwe programma Koken met Hildegard. En daarvoor bevinden we ons vandaag in Sint-Laurens, deelgemeente van Eeklo. We zijn thuis bij Sylvia Brunet. Dag Sylvia, dankjewel dat we hier vandaag te gast mogen zijn. En we gaan van u leren koken in de komende tijd, Koken met Hildegard. En we bevinden ons nu in de keuken waar u regelmatig cursussen geeft, hè?
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de grote keuken waar ik de mensen ontvang die komen voor de cursussen bij mij. Er is ook een grote parking voorzien, dus als je komt, kunt gerust parkeren. En het bestaat eigenlijk uit twee grote ruimten. De ene ruimte is een ruimte waar de tafels staan, waar de mensen kunnen zitten. En dan hebben we ook echt de keuken en de keukenhoek, waar we nog een heel oude kachel hebben. Dus die heb ik overgeërfd van mijn moeder. En dat is echt een heel oude kachel waar de zusters vroeger de leerlingen leerden op koken. En die gebruiken we dus ook in de kooklessen. Hè. Dus ik steek dan de kachel aan. En de mensen die kunnen dan daar allemaal rondstaan, elk met pannen en potten. Hè. Die staan daar heel graag rond. En die kachel werkt heel goed. Dus mensen kunnen daar alles koken wat dat wij van plan zijn om te bereiden. Maar in de ruimte hier zelf, dus hebben we niet alleen die kachel, we hebben ook de tafel. We hebben natuurlijk ook het mooie beeld van de heilige Hildegard. En dan heb ik ook nog het rek, een echt rek met alle kruiden erop. Er zijn er nu een paar uitgenomen omdat we vanmiddag koken. Maar alle Hildegard kruiden staan hier. En dus dan geef ik ook telkens uitleg aan de mensen. Dus dat en dat kruid kunnen we gebruiken. De mensen, als ze komen voor te koken, die koken hier zelf natuurlijk. Ik geef de uitleg en ik kijk bij iedereen. Ik verdeel ze meestal in groepjes, zodanig. Het is bijvoorbeeld een groepje voor het voorgerecht, of een groepje voor de groenten, of een groepje voor het dessert. Dan zorgen we dat we alle ingrediënten hebben die ze nodig hebben. En dan werken we in groepjes en de ruimte is groot genoeg. We kunnen verdelen en dan ga ik ook rond om te kijken en om de mensen te helpen. En het is altijd natuurlijk de bedoeling dat wij in een bepaalde tijdspanne het eten klaar krijgen. En dat is soms een uitdaging voor de mensen. En dat moet in die tijd. Soms zeggen ze, ja, maar mogen we niet eerst een dessert eten? Zeg, nee, we gaan de juiste volgorde respecteren. Maar zorg dus dat je kan voortdoen. Maar dat is natuurlijk aangenaam, want alle ingrediënten zijn hier dan voorhanden. De mensen zien alles wat ze kunnen gebruiken en kunnen samenwerken. Sommige mensen kunnen beter koken, andere mensen zijn zo wat afwachtend, maar dat geeft niet. Het is altijd in een groepje, dus je staat er nooit alleen voor. Het is nooit dat ik zeg, kijk, jij moet nu dat gerecht klaarmaken op je eentje. Dat is het dus nooit. Hè. Dus dat is hier altijd zeer gezellig en druk. En dan eten wij samen natuurlijk altijd hè, met het glaasje wijn of zo. Dus dat is altijd een zeer, zeer gezellige bedoeling.
Vraagt altijd ook wel een serieuze voorbereiding.
Het is altijd een voorbereiding. Het is altijd een grote voorbereiding. Want als ik zie dat sommige recepten te moeilijk zijn of te lang duren, dan gebeurt het wel dat ik al een deeltje voorbereid. Hè. Dat ik bijvoorbeeld de mensen het laat klaarmaken, maar dat ik voordien gemaakt heb dat het gerecht klaar is, zodanig dat we ook kunnen eten. Het is meestal een 2 uur of soms 3 uur. Dus het is niet dat die mensen dan het allemaal moeten klaarmaken, maar tegen dat klaar is, dat is eigenlijk tijd is om naar huis te gaan. Ik maak dus dat voordien dat we zeker iets hebben om te eten.
U zei daarnet de Hildegardkruiden, staat hier een heel mooi rek. Ja, heel kortere inleiding, want er valt waarschijnlijk heel veel te zeggen over de voedingsleer van de heilige Hildegard. En u zal ons dat in de komende maanden ook allemaal wel toelichten. Maar die Hildegardkruiden, zijn dat dan kruiden die zij in het bijzonder aanraadt? Of zijn dat ook kruiden die we niet gewoon zijn te gebruiken in de keuken?
Het zijn eigenlijk kruiden die ze aanraadt. Er zitten ook wel bepaalde kruiden in die niet allemaal direct dienen voor de keuken, hoor. Het zijn ook de kruiden waar dat bijvoorbeeld haar bereidingen met wijn, eigenlijk een beetje de medicinale bereidingen ook kunnen gemaakt worden, die zeer eenvoudig zijn, maar die staan daar ook bij. Dus dat wil niet zeggen, alle kruiden die hier staan, dat die allemaal bedoeld zijn om in het eten te doen. Hè. Dus, maar het is een mengeling. Hè. Dus ze staan min of meer alfabetisch gerangschikt volgens de potten. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk afwisselend kruiden te gebruiken, zodanig dat de mensen toch de kennis krijgen van die kruiden. Hè. Dus we maken natuurlijk niet altijd ook eten klaar. Als het vastencursus is, dan ligt het accent veel minder op eten. Maar dan gaan we wel zo een keer een medicinale bereiding, bijvoorbeeld peterselie, honingwijn, zeer eenvoudige bereidingen, ook klaarmaken. Zodanig dat de mensen ook nog iets meer hebben dan de voeding, dat ze ook de geneeskracht ontdekken in die kruiden.
Ja. En als u spreekt over recepten van Hildegard, zijn dat dan recepten die Hildegard zelf heeft meegegeven? Of zijn dat dan recepten die u eigenlijk heeft gemaakt? Ja. Op basis van haar richtlijnen qua voeding?
Het zijn dus twee delen eigenlijk. Als het gaat over de recepten en als het gaat over de gezondheid en de genezing, dat zijn dan letterlijk de recepten die zij meegegeven heeft. Waar dat ze zegt, kijk, neem zoveel van dat kruid, een beetje minder van dat, en doe dat in de wijn, kook dat. Dat zijn dan echt de bedoeling voor de genezende werking van die kruiden. De andere recepten zijn eigenlijk recepten die ik zelf samengesteld heb. Hè. Dus recepten die eenvoudig te maken zijn, zodanig dat je ook die inspiratie van de heilige Hildegard, eigenlijk hetgeen dat ze wil zeggen, dat je dat ook meekrijgt in je dagelijkse voeding. En dan zien de mensen dat dat eigenlijk wel heel erg doenbaar is. Het is een beetje aanpassen, maar je kan het natuurlijk ook altijd volgens uw stijl bereiden. Uw kookkunst, hetgeen dat je thuis doet, dat is met een lichte aanpassing, dat zijn de ingrediënten soms dat je moet veranderen. Maar je eigen manier van koken mag je behouden. Dat is geen eenheidsworst, hè. Dus de mensen meestal kunnen goed koken. Ik heb hier ook veel mannen. De mannen kunnen ook zeer goed koken, moet ik zeggen, die hier komen. En die maken dan de sausjes en al klaar. Dus je hebt nog altijd je eigen stijl. En ook voor je huisgenoten is dat aangenaam. Het is niet goed dat je ineens zegt, om te beginnen met Hildegard, dat de mensen naar thuis hun hart vasthouden. Wat gaan ze nu klaarmaken? Nee, het is eigenlijk altijd een pluspunt. Ze voelen het is nog beter dan hetgeen dat mama normaal klaarmaakt. Het heeft nog een extra element erbij.
Kijk er naar uit wat u ons allemaal gaat leren in de komende tijd. Jullie hebben hier naast deze mooie grote Hildegardkeuken ook nog een kapel.
Een kapel, daar gaan we naartoe.
Lactatus regere.
En u hoorde het lied Ave Generosa, geschreven door Hildegard van Bingen. Een nieuw programma dus op Radio Maria, Koken met Hildegard. Dat zal worden uitgezonden elke eerste dinsdag van de maand om 13 uur. Met een herhaling op de woensdag van dezelfde week om 20:15. En bij de eerste opname, beste luisteraars van Radio Maria, heeft Nele ook een rondleiding gehad bij Sylvia. En bij Sylvia is er ook een kapel. Luisteren we even mee.
We zijn nu in de kapel. Dat is een kapel die los staat van het huis, maar dus wel op het eigendom zelf. Dat is een tamelijk ruime kapel, want er kunnen hier zeker een 40-tal mensen in. En dat is eigenlijk het hart en de ziel van het huis. Dat is eigenlijk heel belangrijk en voor mij ook een enorme genade dat we die kapel hebben. Die is heel geleidelijk opgebouwd. Maar naast dus het koken en alles wat met eten te maken heeft, vergeten wij nooit natuurlijk het geloof en de spiritualiteit van de heilige Hildegard. En dat is heel belangrijk. Het eten samen, dat geeft een samenhorigheidsgevoel. Maar als we in de kapel kunnen komen en we kunnen hier bidden, soms worden er ook missen opgedragen of als er andere groepen komen, dat hangt ervan af. Maar als wij samen komen in de kapel met de mensen hier, dan bidden wij altijd het rozenhoedje. Dat is het klassieke gebed. En dat is voor mij een zeer waardevol gebed. Dus we zoeken het niet te ver. We houden het bij de eenvoud. En de mensen mogen dan altijd een tientje voorbidden. Ik duid niemand aan, maar ik vraag wie wil een tientje voorbidden. En dat doen ze graag. En dan voelen wij ook, als ze van hier weggaan, het is niet alleen een voeding voor het lichaam, maar er is ook de geest, de ziel die gevoed wordt en ook de samenhorigheid. En natuurlijk is het gebed in onze dagen van kapitaal belang. En het is ook goed dat de mensen dat leren, sommigen toch leren herontdekken. Sommige mensen zijn daar al zeer goed in en bidden veel. Andere mensen komen zo'n beetje nog in een vreemde omgeving terecht, maar voelen toch door het gebed zelf dat ze opgenomen worden. En er zijn ook heel veel mensen die hier natuurlijk altijd ook aan de kapel gewerkt hebben. Hè. Dus ze zijn de schilders en de timmerman. Iedereen die hier gewerkt heeft, dat zijn er al heel veel. En ik weet ook niet altijd als die mensen heel gelovig zijn, maar als ze weggaan, ik betaal ze natuurlijk, maar dan zeg ik ook altijd, wij blijven bidden voor al de mensen die hier aan het huis en aan de kapel gewerkt hebben. En zelfs als ze nu gelovig zijn of niet, dat doet hen altijd iets. Dat ik zeg, wij bidden voor u. En dat is ook waar, dat is ook waar. Wij bidden altijd voor alle mensen die hier gewerkt hebben. De kapel is helemaal aangekleed, dus Maria beeld, Sint-Josef beeld, ook het Heilige Hart. De Kruisweg, dat is hier allemaal ook met de schilderijen, pastoor Van Ars. Hildegard is daar vertegenwoordigd in een kader op het moment van haar, op het moment dat paus Benedictus de 16e haar tot kerklerares benoemd heeft. Hè. Dus dat is hier allemaal aanwezig in die kapel. En ik moet zeggen, de leerlingen van mij hebben daar ook heel hard aan meegewerkt en hebben dan ook met verschillende dingen afgekomen, zoals het rustaltaar die helemaal tegen de muur staat. Dat was eigenlijk een altaar dat meeging in de processie, of dat in de processies gezet werd. Dat was een rustaltaar. En dat stond oorspronkelijk in een soort hangar in Antwerpen. Maar die hangar moest blijkbaar afgebroken worden. En dan moest dat altaar ook weg. En een van mijn leerlingen zegt, ben je daarin geïnteresseerd? Ja, ik ben daarin geïnteresseerd. Wij hebben dan die afmetingen genomen, want dat is in verschillende stukken. En wonderbaarlijk, dat kon hier net door de deur en dat kon ook net onder het plafond. Dat was dus precies gemaakt voor hier. Dus zo van alles is er ook een verhaal eigenlijk van de beelden. Dus de leerlingen zelf hebben daar ook enorm aan meegewerkt voor bepaalde dingen dus te vinden en dat hier te kunnen installeren.
Wat ik dus wel onthoud is koken met Hildegard. Ja, dat kan je nooit loszien eigenlijk van haar spiritualiteit.
Nee. Ik zie dat nooit los, en dat kan dat ook niet loszien, hè? Want dat is één geheel. Als je dat gaat beginnen loszien, dan wil je alleen maar werken of misschien het voordeel gaan hebben voor een lichamelijke gezondheid. Maar Hildegard is één geheel en dat hoort bij mij samen. Natuurlijk, volgens de cursussen is er altijd een accent meer of min. Hè? Als we de kookcursussen, dan moeten we ons ook concentreren op hetgeen dat we klaarmaken. Dat is altijd toch een verademing ook voor de mensen. Ook voor de mensen die het veel te warm vinden in die keuken. Die kunnen toch een keer naar die kapel hier vluchten ook. En eventjes zelfs alleen bidden. Hè? En dan komen wij toch altijd samen om het gebed te doen. En de mensen zijn altijd heel gelukkig als ze van hier vertrekken.
Sylvia, dank u alvast voor de rondleiding. En dan zijn we nu benieuwd wat u vandaag voor ons gaat koken. Hè?
Ja, Graag gedaan.
Luister dus vandaag naar het programma Koken met Hildegard om 13 uur, met een herhaling woensdag om 20:15. En u kan elke eerste dinsdag van de maand luisteren naar een nieuwe aflevering van Koken met Hildegard.
God keert alles om en brengt de hemel hier. Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. God keert alles om en is in zwakheid sterk, als hij door een weg van lijden overwint. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. Heel ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. Keert alles om en brengt ontheemden thuis. Wie alleen is, wordt door liefde vergezeld. God keert alles om en geeft vermoeiden rust. Wat gebroken is, wordt in zijn naam hersteld. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. Heel ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. God alles om. God keert alles om en leidt ons naar het kruis, waar hij liefdevol de zondaar heilig maakt. God keert alles om en laat door Jezus zien dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, 2025 is tevens ook het jubeljaar. Jubeljaar van de hoop, pelgrims van de hoop. We hebben er regelmatig hierover gehad op Radio Maria. Wel, een van de zaken dat men aanraadt is, als men niet tot Rome kan gaan op bedevaart, is om te bidden en ook eventueel een kerk te bezoeken die men speciaal ook opent voor het jubeljaar. En we gaan drie redenen overlopen om meer tijd in kerken door te brengen. U weet het, kerken zijn plaatsen van aanbidding en heiligdommen, van inspiratie en vrede. Tijd doorbrengen in deze heilige ruimten, zelfs buiten de diensten om, kan een diepgaande invloed hebben op onze geest, ons hart en onze ziel. Recente studies op het gebied van architectuur en neurowetenschappen bevestigen wat de kerk al lang weet. Religieuze architectuur beïnvloedt ons spirituele en mentale welzijn. En we gaan dus drie redenen overlopen om in deze heilige ruimtes te vertoeven. Ten eerste, het is een beetje een automatische manier om tot gebed te komen, om te mediteren. Religieuze gebouwen zijn ontworpen om de geest te verheffen en de geest te kalmeren. Julio Bermúdez, een expert op het gebied van contemplatieve architectuur van de Katholieke Universiteit van Amerika, heeft ontdekt dat deze structuren onze hersenen beïnvloeden op een manier die vergelijkbaar is met gebed, met meditatie. Zijn onderzoek, dat gebruik maakt van neuroimaging, toont aan dat het ervaren van dergelijke ruimtes stress kan verlagen en innerlijke stilte kan bevorderen, zelfs zonder opzettelijke inspanning. En kerken zijn meestal gevuld met elementen die uitnodigen tot contemplatie. Hoge plafonds, een beetje ingewikkeld glas in lood en het spel van licht en schaduw. Deze architecturale kenmerken sturen onze blik omhoog en symboliseren ons verlangen naar God en het goddelijke. Simpelweg zitten in deze ruimtes kan een onrustige geest tot rust brengen en ons centreren in het huidige moment. Wel, een kerk bezoeken kan ook een bron van inspiratie zijn en verheffing. Grote kerken en kathedralen zijn kunstwerken die ons uitnodigen om na te denken over de mysteries van het geloof en van het bestaan. De heilige Ignatius van Loyola, zijn Composition de Lugar, compositie van plaats, moedigt ons aan om onze verbeelding te gebruiken in het gebed en ons de scènes uit het leven van Christus of andere heilige momenten voor de geest te halen. En kerken bieden een ideale omgeving voor deze praktijk. Het gedetailleerde houtsnijwerk, de fresco's en de iconografie die in heilige ruimtes te vinden zijn, stellen ons in staat om de verhalen van de heilsgeschiedenis te visualiseren en een gevoel van verbondenheid met het goddelijke te voelen. Ze wekken in ons een verlangen naar iets groters, waardoor onze harten en gedachten naar God worden getild. En zelfs voor mensen zonder een specifieke geloofstraditie kunnen deze ruimtes ontzag en creativiteit opwekken. Van de grootsheid van kathedralen tot de intimiteit van een plattelandskapel, religieuze architectuur herinnert ons aan het vermogen van de mensheid om schoonheid te creëren die de tijd overstijgt. En een andere reden, beste luisteraars, is dat de kerk vaak een plek van stilte is in een lawaaierige wereld. In een wereld vol constant lawaai, zowel letterlijk als digitaal, bieden kerken een zeldzame geschenk. Stilte. Deze stilte is een sfeer die uitnodigt tot introspectie en verbinding met God. De catechismus van de katholieke kerk merkt op dat stilte essentieel is voor het gebed en beschrijft het als het symbool van de wereld die komt of van stille liefde. Als we naar een stille kerk gaan, kunnen we ons losmaken van afleidingen en ons richten op wat echt belangrijk is. Of we nu bidden, nadenken over de vragen van het leven of gewoon genieten van een moment van rust, wel, deze stilte voedt onze ziel en herstelt een gevoel van evenwicht. En natuurlijk gaat het niet alleen om de architectuur van de kerk, maar het is zo dat religieuze gebouwen ook zijn ontworpen als plaatsen waar het goddelijke en het menselijke elkaar ontmoeten. Zoals het onderzoek van Dr. Bermúdez laat zien, trekt juist het ontwerp van deze ruimtes ons aan tot contemplatie en ook gemeenschap en biedt het zowel fysieke als spirituele voordelen. Door meer tijd in kerken door te brengen, om te bidden, hun schoonheid te bewonderen of gewoon in stilte te zitten, komen we weer in contact met de diepere waarheden van het leven. In hun vrede en grootsheid vinden we natuurlijk Gods aanwezigheid, maar ook de helderheid en kalmte die we nodig hebben om door de moderne wereld te navigeren. Dus, beste luisteraars, als je de volgende keer langs een kerk loopt, stap dan eens naar binnen. Laat de schoonheid en stilte op je ziel inwerken. Het zou wel eens de meest betekenisvolle pauze van de hele dag kunnen zijn. En misschien in dit jubeljaar van de hoop nog een extra goed moment om de tijd te nemen om Jezus te gaan groeten in de kerk. En we gaan er weer eventjes tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we het nog hebben over een ander programma op Radio Maria dat sinds begin januari gestart is. Dit zijn Chris Tomlin en Lauren Daigle met het lied Noël.
Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No.
En ook een ander nieuw programma, of eerder moet ik zeggen een programma dat we al enkele jaren niet meer uitzenden, dat terugkomt, namelijk het programma Anno Domini. Onze laatste nieuwe collega, Marieke, gaat ons elke maand een nieuwe aflevering brengen op de eerste woensdag van de maand om 13 uur, met de herhaling op vrijdag van diezelfde week om 20:15. En in het programma Anno Domini staan we telkens stil bij een bepaald jaar. Ik stel voor dat we luisteren naar een fragment van de uitzending van deze maand, die u reeds heeft kunnen beluisteren op Radio Maria.
En om ons programma af te sluiten, gaan wij nog heel wat korte weetjes vertellen. Allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met het jaar 1362. Ons eerste korte weetje. Jean de Bettencourt werd geboren in 1362. Hij was een Franse ontdekkingsreiziger die in 1402 een expeditie leidde naar de Canarische eilanden om in opdracht van de kroon van Castilië de eilanden te veroveren. Deze eilanden waren bewoond en de expeditie moest gewapend de eilanden veroveren. Tot op de dag van vandaag maken deze eilanden deel uit van Spanje. Om zijn ontdekkingsreizen te kunnen financieren, verkocht Jean de Bettencourt zijn huis in Parijs. In 1362 stierf de Engelse edelman Robert de Vere. Hij is de enige persoon ooit die de titel hertog van Ierland heeft gedragen. Deze kreeg hij van de Engelse koning Richard II als gunst. Maar hij viel in ongenade bij de koning en de titel werd hem weer afgepakt. Niemand anders in heel de geschiedenis heeft deze titel ooit gedragen. Wie ook stierf in 1362 was Berenguer van Cruilles. Hij was bisschop van Girona en de eerste president van de Generalitat de Catalunya in Catalonië, een bestuursorgaan van de Staten-Generaal. Tot op vandaag draagt de regering van Catalonië dezelfde naam als autonome regio binnen Spanje. Al ziet natuurlijk de manier van besturen er nu helemaal anders uit dan het toen in de middeleeuwen eruit zag. Toen was de Generalitat samengesteld uit de clerus, de adel en de burgerij, met elk 4 afgevaardigden. De Cortes Catalanes, vergelijkbaar met de Staten-Generaal van de Nederlanden. Van 1359 in Cervera richtte de Generalitat op als regeringsorgaan van het Principaat Catalonië en verkoos Berenguer van Cruilles tot eerste president van deze Generalitat. In 1362 legde het grootvorstendom Litouwen het begin van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Zij zijn het land dat al het langst ononderbroken nieuwjaar viert op 1 januari. Bij ons is het geval van 1576. De zuidelijke Nederlanden legden toen de start van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Dus in 1576. Al bleven lokale feesten voor het vieren van nieuwjaar lang op andere data. In 1362 roept koning Akon, de zesde van Noorwegen, zichzelf uit als koning van Zweden. Op dat moment zat zijn vader, Magnus de Vierde van Zweden, op de Zweedse troon. Magnus de Vierde was koning van zowel Noorwegen als van Zweden. En het plan was dat zijn oudste zoon na zijn dood de troon van Zweden zou erven en zijn tweede zoon zou de troon van Noorwegen erven. Maar zijn oudste zoon sterft voor zijn vader en zijn tweede zoon had al in de loop van zijn leven de troon van Noorwegen gekregen. En het is dus die tweede zoon, koning Akon de Zesde van Noorwegen, die de troon van zijn vader opeist. Maar nog in hetzelfde jaar, in 1362, verzoenen vader en zoon zich met elkaar. En vanaf dan regeren zij samen over Zweden.
En dit was dus een fragment uit het programma Anno Domini, beste luisteraars. U weet het, elke eerste woensdag van de maand om 13 uur, met een herhaling op vrijdag van dezelfde week om 20:15. Achteraf uiteraard te herbeluisteren op onze website radiomaria.be.
Droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij, maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
In al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen,
dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. De schepping wacht. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Domna no.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Ook dit jaar gaan we een Bijbelvers voor de dag trekken uit ons mandje met Bijbelversen. Kom, o Heilige Geest. De God van je vader zal je helpen. De Almachtige zal je zijn zegen schenken. Het komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 49, vers 25. De God van je vader zal je helpen. De Almachtige zal je zijn zegen schenken. En mogen deze Bijbelvers ons inspireren voor gans deze dag. Beste luisteraars, nog een fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.